Goedemorgen. Als het goed is, moet het werken. Fijn om weer in uw midden te zijn. Afgedaald, zeiden we al, naar nog dieper gelegen oorden. En dan haalde onze broeder aan. Hij ging van Jeruzalem naar Jericho. Maar dat was wel 1200 meter naar beneden. Jeruzalem ligt 800 meter boven de zeespiegel. En Jericho ligt 400 meter onder de zeespiegel. Dus dat is nogal een groot verschil. Zover zijn wij niet afgedaald vanmorgen. Maar het is fijn om in uw midden te mogen zijn. En het is een jaar geleden dat ik er was. Ik heb het even nagekeken. En inmiddels is er heel wat gebeurd, namelijk ik heb een boek geschreven. Dus nou heb ik een boek geschreven in de hoop dat iedereen dat lezen wil. En tot nu toe gaat het goed. En waarom heb ik dit boek geschreven? Omdat een uitgever, die zei van, ja, ik ben ongelovig, ik ben socialist. Hij zei niet, ik ben atheïst, geloof ik. Maar ik weet wel dat hij zei, ik ben socialist en ik ben ongelovig. En hij zegt, ik snap niet dat jij christen bent. Kun je me dat uitleggen? Ik zeg, nou ja, het kan wel een poging toe doen. Want wie denkt moet geloven. Zo simpel is het. En toen keek hij met zulke ogen aan en toen zei hij, wil je daar niet een boek over schrijven? Dan wil ik het uitgeven. Ik heb nog nooit een christelijk boek uitgegeven, maar dan wil ik dat boek uitgeven. Nou ja, dit is het geworden. Ik ben vorig jaar in mei begonnen, 1 oktober was het klaar. En nogmaals in de hoop dat iedereen het lezen wil. En ik krijg tot nu toe hele leuke, mooie, soms zeer ontroerende brieven en reacties op mijn boek. Waar gaat het over? Wel, de titel is Alles is geloven. Er staat een foto van mij op uit de vorige eeuw, maar dat heeft hij gedaan, ik niet. En die heeft hij bij een of ander persbureau opgeduikeld. Want in deze hele serie die hij heeft over allerlei Nederlanders, staat altijd een foto op de voorpagina. In die serie zit ook bijvoorbeeld, dat noem ik even speciaal, mevrouw Merkel van Duitsland. Dat is natuurlijk wel leuk om hem even te noemen, niet waar? Als je in die rij... Ja, laat hem even tot je doordringen. Nou ben ik een grote bewonderaar van mevrouw Merkel, want dat is een fenomeen. Maar als je in dat rijtje mag horen, en die rij is heel groot bij die uitgever. Maar mijn boek staat er ook tussen. En ik heb vanmorgen een doosje meegenomen. Waar gaat het over? Wel, ik zei al, wie denkt moet geloven. We leven in zo'n wonderlijke natuur en omgeving en we zijn zelf zo'n wandelend wonder. Wij mensen, als je de bloedvaten van één menselijk lichaam aan elkaar verbindt, zeg maar, hè, uit één menselijk lichaam, dan heb je een sliert bloedvaten van, schrik niet, hou vast, 100.000 kilometer. Uit één menselijk lichaam. Dat gaat dus 2,5 keer om de aardbol heen. Want vroeger heb je op school geleerd dat de omtrek van de aarde 40.000 is. Dus 2,5 keer om de aarde heen. Dus kijk straks nog even in de spiegel en zie dat je zelf een wonder bent. Wonderbaar toebereid, zegt Psalm 139. Nou, het begint met de hongerwinter van 1945, die ik als 4-jarig kind heel bewust heb meegemaakt. En daar begin ik de beschrijving en dan begin ik aan, zeg maar, mijn geloofstocht, zoektocht, vragen, antwoorden, teleurstellingen enzovoort. Niet om over mezelf te praten, maar om andere mensen, vooral jongeren, maar ook ouderen, handvatten te geven. Ja, dat hoort u goed. De meeste mensen zeggen handvaten, maar het zijn handvatten. Het zijn olievaten, maar het zijn handvatten. Om handvatten te geven bij het openen van de Bijbel en met je ongelovige buren te kunnen spreken over het christelijk geloof. Want vandaag kun je met iedereen over het christelijk geloof spreken. De wereld staat er open voor. Alleen, we hebben het vaak zo over dingen die met een wit wolkje in de blauwe lucht te maken hebben. En dan zeggen mensen, ja, dan word je zweverig, dan kan ik je niet meer volgen. Nee, we moeten op de aarde blijven. We moeten spreken over deze werkelijkheid. En in deze werkelijkheid heeft God een groot wonder gedaan. Hij is niet alleen de maker ervan, maar hij is ook de verlosser ervan. Dat heb ik in mijn boek geprobeerd. In die eerste hoofdstukken, zeg maar, het eerste deel van het boek gaat over de rationele vragen van het christelijk geloof. Nogmaals, wie denkt moet geloven. Je komt tot die conclusie. Hoe is het mogelijk dat iemand zegt, ik geloof niet in God? Hoe bestaat het? Wat heb je daar een geloof voor nodig? Om dat niet te geloven. Nou, dat heb ik, die handvatten die probeer ik in het boek aan te reiken. Het tweede deel van het boek is het Bijbels christelijk, Joods-christelijk wereldbeeld. Wat gaat er van deze wereld worden? We hebben geen Grieks wereldbeeld, maar een Bijbels wereldbeeld. Dat wil zeggen, er was een begin en er is ook een einde. En juist die twee dingen die worden ook binnen de christelijke kerk zeer ondergraven. En daardoor raken we de Bijbel kwijt. Het begin van de Bijbel wordt ondergraven, maar ook het profetisch woord wordt ondergraven. En raken we de Bijbel kwijt. Dat is het middendeel van het boek. Waar ook de positie, de geschiedenis en het heden van het Joodse volk een rol in speelt. En de rol van Europa in de geschiedenis, heel belangrijk. Daar gaan we het zo meteen ook nog eventjes over hebben. Want veel mensen weten daar, realiseren zich te weinig in wat voor tijd we leven. Nou, dat komt in het boek uitgebreid aan de orde. En het laatste deel is meer een persoonlijk getuigenis. Dan gun ik de lezer een blik in de binnenkamer van een christen. Beter gezegd, in mijn eigen binnenkamer. En dan het laatste deel, het laatste hoofdstuk van het boek, is de vader en de zoon. Het gaat over de relatie die ik als zoon had met mijn vader. En hoe God dat wonderlijk na zijn dood, wat ik nooit voor mogelijk had gehouden, in orde heeft gemaakt. Ik had nooit ruzie met mijn vader hoor, zo was het niet. Maar we waren zo ver uit elkaar gegroeid. Met alle pijn en moeite van dien. En de relatie met mijn eigen zoon, met onze oudste zoon, die ook een boek schreef een jaar tevoren met de titel De Vader en de Zoon. Maar aan het einde van het boek haal ik dus nog even die geschiedenis aan, maar dan vanuit mijn perspectief. Nou ja, u hoort het al, het is de moeite waard om het te lezen. Ik heb een doos meegenomen, we zetten het straks wel daar aan het, ergens in een hoekie. En dan, nou ja, ik vergeet altijd de helft. Als wij wegrijden van huis, dan zijn we aan het einde van de straat. En denk, oh, nou heb ik dit weer vergeten, gaan we weer terug. En dan zeggen we tegen elkaar, mijn vrouw en ik, de buren zullen zeggen, hé, daar heb je ze weer. Ze gaan altijd weg en ze komen weer terug. Nou ja, dat is vanmorgen ook gebeurd. Ik heb wisselgeld vergeten mee te nemen. Maar het kost maar 15 euro, dus ik bedoel, misschien heb je dat wel gepast als je het mee wilt nemen. En anders kun je het ook altijd nog overmaken. Dus bij deze van harte aanbevolen. Ik wil met u de Bijbel openen en dat wil ik graag doen bij de brief van Paulus aan de Filippenzen. En dat eerste gedeelte aan de Filippenzen beschreven, prachtig gedeelte. Een bemoediging, een brief om mee te nemen op vakantie, om te bestuderen in je tentje. Als je in een tentje, ja sommige mensen gaan in een tentje zitten, ik begrijp dat nooit, maar... Dan kun je, als het droog blijft, want als het nat is, dan kun je die Bijbel niet eens meer openen en dan kleeft alles aan elkaar. En dan heb je de tijd om in je vakantie die brief nog eens te bestuderen. Dat is zo de moeite waard, zo'n prachtige brief. We lezen maar die eerste 11 versen en dan vanaf vers 1, van 1 tot en met 11. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn, tezamen met hun, daar heb ik een beetje zitten krassen in mijn Bijbel, opzieners en diakenen, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God zo dikwijls ik uw gedenk, immers. In al mijn gebeden bid ik telkens voor u allen met blijdschap wegens uw deel hebben aan de prediking van het evangelie. Want van de eerste dag af tot nu toe, dat want staat er helemaal niet, van de eerste dag tot nu toe, dat deelnemen aan het evangelie dus. Hè? En dan komt dat vers, dat kent u allemaal uit uw hoofd, hiervan toch ben ik ten volle overtuigd dat hij, die in u een goed werk begonnen is, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus. Zo van u allen te denken, spreekt voor mij dan ook vanzelf, omdat ik u op mijn hart draag. Daar gij allen, zowel bij mijn gevangenschap als bij mijn verdediging en bevestiging van het evangelie, deelgenoten zijt van de mij verleende genade. God toch is mijn getuige, hoezeer ik met de ontferming van Christus naar u allen verlang. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig mogen zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden waarop het aankomt. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, vervuld met de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is tot eer en prijs van God. Nou, tot zover. De Filippenzen, dat woord dat komt van, als je in Boskoop woont, dan heet je waarschijnlijk een boskoper. Of misschien wel een bomenkoper, weet ik veel, hoe jullie heten. Maar de Filippenzen, die komen de stad Filippi en die heten dus de Filippenzen. Ik had het zelf nooit bedacht, maar het is een beetje een wonderlijk woord eigenlijk. Maar aan deze Filippenzen schrijft Paulus dus deze brief. En het is zeer de moeite waard om die brief een paar keer achter elkaar te lezen. Want er staan zulke praktische dingen in voor het christenleven van elke dag. En we hebben natuurlijk al gelezen dat je liefde meer overvloedig zal zijn. En fijngevoeligheid en onderscheiden waarop het aankomt en zo. Nou, dat zijn dingen die hebben we allemaal nodig. Dus dat zijn voor de hand liggende dingen. Daar kunnen we allemaal aan werken. We doen het meestal niet, maar we zouden het kunnen doen. En we zouden het kunnen doen omdat het in de Bijbel staat. Werken aan de liefde. Aan de fijngevoeligheid. Heer, waarin ben ik niet fijngevoelig? Wilt u mij fijngevoelig maken? Wilt u mij volmaken van uw liefde? Agape, de goddelijke liefde. En die dingen die in de gemeente zo hard nodig zijn. Over die praktische dingen gaat het. Maar het gaat natuurlijk ook over die stad die daar ligt in Europa. Filippi ligt in Macedonië. En het is de eerste stad die bereikt werd met het evangelie. De eerste stad in Europa. Nu komen wij een beetje dichter bij huis. Daar is het op ons continent begonnen. In de stad Filippi. Met het evangelie dat Paulus gebracht heeft in die stad in deze periode, aan wie hij dan later ook die brief schrijft. Zeer de moeite waard om dat nog een beetje dieper tot ons te laten doordringen. Want wij leven in het meest goddeloze continent van deze wereld, Europa. Het meest heidense continent. Waar allerlei verschrikkelijke dingen gebeuren. Waar prachtige dingen uit voortgekomen zijn. Maar waar vandaag de goddeloosheid in een zeer snel tempo toeneemt en de afbraak van Gods geboden en Gods wetten die in de Europese en westerse beschaving hebben gegolden, zich in een snel tempo voortzetten. We merken het amper. Als we geen krant lezen, dan merken we het helemaal niet. En als we onze oren toestoppen, dan horen we het ook niet. Maar dat moet je als christen natuurlijk nooit doen. Je moet wakker en waakzaam zijn en zien wat er in de wereld gebeurt. Wel, Europa is het meest goddeloze continent wat er zich op deze aardbol bevindt. En toch is daar het eerst het evangelie gekomen vanuit het Midden-Oosten. Dat vind ik zo bijzonder. Dat God de Heilige Geest speciaal Europa op het oog had en tegen Paulus zegt, Paulus, je moet naar Macedonië gaan. Want Paulus krijgt een droom. Als je een beetje terugbladert in je Bijbel, dan vind je dat in Handelingen hoofdstuk 16. Daar krijgt Paulus een droom. En Paulus kreeg in de nacht een gezicht. Het is nog meer dan een droom. Een gezicht. Dat is toch bijzonder, hè? In de nacht kreeg hij een gezicht. En er stond een Macedonische man die hem toeriep, steek over naar Macedonië en help ons. Het was Gods bedoeling. Door de geest van God kreeg hij die visie op Europa. En hij is overgestoken en toen kwam hij, vers 12, naar Filippi, de eerste stad in dat deel van Macedonië. Een Romeinse kolonie. Nou, daar is het evangelie begonnen in Europa. In Filippi en daar is de gemeente van de Filippenzen ontstaan. En dan staat er verder dat ze op een sabbatdag, want ja, je moet ergens beginnen natuurlijk, hè. Paulus heeft gedacht, waar zullen we nou beginnen? En toen hebben ze gezocht naar een plaats waar ze vermoeden dat er aanbeden werd. En die vonden ze en daar waren dan een paar vrouwen samengekomen. Geen kwaad woord natuurlijk over vrouwen, maar er waren geen mannen bij. Dat is wel opmerkelijk. En vers 13 staat dat. Dat er enige vrouwen waren samengekomen. En er was een vrouw met de naam Lydia, een purperverkoopster uit de stad Thyatira. Thyatira, weet je wel, waar later de Heer Jezus een brief aan schrijft via Johannes in de Openbaring. Daar kwam Lydia vandaan en de Heere opende haar hart. En toen werd ze gedoopt en zo. En toen kwamen ook gelijk de demonen naar boven. Want het was een heidense plaats. En wat waren die demonen? Een van die demonen woonde in een meisje. Was een bezeten meisje, dat vind je een paar versen verderop. En die schreeuwde Paulus achterna. En ze had een waarzeggende geest. En dan uiteindelijk drijft Paulus de demon uit dat meisje. Zo is het begonnen in Europa. Bijzonder toch, hè? Vind ik heel bijzonder. Het evangelie op deze manier begonnen. Met Paulus die door de Heilige Geest een roeping krijgt om af te reizen naar Europa. Daar op de Sabbat aan deze mensen het evangelie verkondigt. En dan is daar meteen het protest van de vorst der duisternis. En dan heb je meteen ook tegenover elkaar staan van geestelijke werkelijkheden en geestelijke machten in deze wereld. En dat is vandaag waar we ook oog voor moeten krijgen en houden. Als de apostel Paulus schrijft aan de Efeze in hoofdstuk 6, dan zegt hij, we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers deze duisternis. Tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Dat klinkt een beetje ouderwets, alsof we nog van die oude Batavieren zijn die in de geesten geloven. En daar gelooft natuurlijk een weldenkend mens niet meer in. Maar er is meer tussen hemel en aarde dan wij denken en wetenschappelijk kunnen bewijzen. Wel heel opmerkelijk dat deze uitspraak was van Prins Charles in Engeland. Ik schrijf daarover overigens in mijn boek ook een kort stukje. Om de mensen de ogen te openen voor die werkelijkheid tussen hemel en aarde. Want wat zei Prins Charles toen hij nog niet zo lang was getrouwd met Diana, Diana. Je weet, Diana die komt ook in de Bijbel voor, maar dan met een andere naam. Diana heet in de Bijbel Artemis. En een paar hoofdstukken verderop, in Handelingen 19, kom je Artemis tegen. Artemis was een godin van de Grieken. Artemis was een dochter van de Griekse god Zeus. Oftewel, een broer, haar broer was Apollos. Heel interessant hoor, die wereld. Want je moet niet denken dat dat uit onze wereld weg is hoor. Deze geesten, want het zijn geesten, zijn geestelijke werkelijkheden, zijn volop onder ons aanwezig en beheersen soms ons denken en ons doen. Alleen je moet er oog voor krijgen. Paulus zegt, jullie zien alleen maar aan wat voor ogen is naar de zichtbare werkelijkheid. Maar er is een onzichtbare werkelijkheid en een zichtbare werkelijkheid. En beide zijn van groot belang. En Charles zei, ik heb ontdekt door Diana dat er meer is tussen hemel en aarde. Nou, wat heb je dan ontdekt? Nou, zegt hij, Diana heeft mij gebracht op het spoor van het spiritisme. Wisten jullie dat? Diana was een spiritist. Diana had het vermogen om geesten van doden op te roepen en dat deden ze samen. Werd uitgebreid verklaard voor de Engelse televisie, ik heb het hele interview gezien. Het is maar één keer uitgezonden, want ik denk dat Engeland zich een ongeluk geschrokken is. Althans het gelovige deel van Engeland en de kerk. En volgens mij is dat de reden waarom Charles nooit koning van Engeland wordt. Denk ik hoor. Maar ik ben een profeet die brood eet, dus dat weet ik niet zeker. Maar het was wel heel ernstig om dat te zien. En om dat te horen. Dat deze man met zijn vrouw straks op de troon van Engeland zit en hoofd is van de Engelse kerk, de Anglicaanse kerk. En het is een hele grote kerk waarvan we de invloed niet moeten onderschatten. Die ook een hele zegenrijke geschiedenis heeft in de zending. Dat moeten we ook niet onderschatten, want veel evangelische christenen denken dat zij het uitgevonden hebben, maar dat is niet zo natuurlijk. Dat weet u wel, hè? We hebben 1500 jaar kerkgeschiedenis, waar ook op het gebied van zending en evangelisatie geweldig veel mooie dingen zijn gebeurd. Ook al in de hele vroege kerk, in de derde en de vierde eeuw. Soms schrijf ik er wel eens een artikeltje over en dan zeggen de mensen, vind ik zo interessant om dat te lezen. Ja, dat is ook interessant. Wij komen voort uit de geschiedenis, uit een hele lange geschiedenis. Maar dus Charles die zei in dat interview, nu weet ik dat er meer is tussen hemel en aarde dan daarvoor. Want Diana heeft mij deze dingen laten zien. Ik vond dat zeer schokkend. En de Bijbel zegt, let op hun einde. En we weten allemaal hoe het gegaan is. Zeer schokkend. Maar hier vinden we de werkelijkheid ook in de Bijbel, als het evangelie wordt gebracht, dat daar direct een reactie is uit het rijk der duisternis. En dit meisje dan uiteindelijk wordt bevrijd. Maar dan komt Paulus in de gevangenis terecht. En dat is natuurlijk nog een grotere zegen geworden voor het begin van de kerk. Want wij denken wel, we moeten evangeliseren en we trekken dan naar Afrika of naar India, waar je honderdduizenden mensen op de been krijgt met een grote geluidsinstallatie en een podium. En dan gaan we evangeliseren. En dan gaan we weer weg. En dan zijn er op de camera zijn er duizenden naar voren gekomen. Maar ja, sorry dat ik een beetje kritisch ben hoor. Maar ik vraag me altijd af van hoeveel zullen daar bekeerd zijn. Want kijk, als je in Afrika vraagt, een blanke man uit Europa of Amerika, dat je naar voren moet komen, dan doen ze dat. Uit beleefdheid. Maar zijn ze ook echt bekeerd? Dat weet ik niet. Ik vraag me dat af. Want wat gebeurt, wat is nou Gods weg? Dat is helemaal niet die grote evangelisatiecampagnes. In het boek Handelingen lees je daar niks over. Paulus zoekt een paar vrouwen op en daar begint het dan. En dan komt die reactie en dan wordt het in de hele gemeenschap, in de hele Filippi wordt het bekend, dat er mannen zijn, Joden, die een andere boodschap brengen dan wij Romeinen gewend zijn en dat we ook niet mogen aannemen. En dan komt er die rel en dan komen de oversten en zo, de politie zeg maar, en die arresteren ze en die gooien ze dan in de gevangenis. En Paulus en Silas zitten dan in de diepste kerker, want ze hadden gezegd, je moet er goed op passen, want we zullen ze straks voor de rechter slepen. En het volgende stukje vanaf vers 19 gaat er dan over dat Paulus en Silas in de gevangenis zitten. Nou, daar zit je dan, door God geroepen. Het evangelie moesten ze brengen in Europa. Heere God, had u dat nou niet anders kunnen doen? We hadden veel liever een grote menigte gehad, waar we de glorie en de overwinning van de Heer Jezus Christus konden brengen. En wat gebeurt daar? Die paar vrouwen, daar komt Lydia dan nog tot geloof. Het is ook wel mooi voor evangelische christenen om dat te horen. Ik zeg het tegen mezelf ook altijd. Want wat lezen we over die Lydia? In vers 14. En de Heere opende haar hart. Dat deed Paulus helemaal niet. Paulus heeft er niet bekeerd, maar de Heere opende haar hart. We hebben van die mooie liederen gezongen, hè? En dat kun je alleen maar zingen als de Heere je hart geopend heeft voor het evangelie. Als hij dat nog niet gedaan heeft, dan kun je leven lang in de kerk zitten, maar dat werkt niks uit. Zoals die neef van ons, die zei van toen hij een student was en op een Youth for Christ bijeenkomst kwam, van, nou ja, het is allemaal mooi hier en prachtig en allemaal jonge lui die heel blij zijn, maar ik kan er niet bij. Ik kan er niet bij. Het ligt voor mij een kastplank te hoog. Dat is toch wat? En toen hebben ze met hem gesproken, met hem gebeden. Hij heeft me later allemaal verklaard op de televisie. En toen brak de geest bij hem door. En toen heeft de Heer zijn hart geopend. Ik herinner me nog dat hij dat zei. Toen werd mijn hart geopend. En het evangelie van de Heer Jezus kwam in mijn hart. En hij heeft de rest van zijn leven besteed nadat hij arts geworden is en chirurg in de Arabische wereld, waar hij voor heel veel mensen tot zegen mocht zijn. Ja, dan kom je ook niet op een podium hoor, moet je ook nooit doen. Maar dan ben je een zendeling in de stilte, zeg maar. In het verborgene. Sommige mensen komen op het podium en die houden dan van die bla-bla verhalen over de islam. Nou, ga er maar naartoe. Het is net zo moeilijk als hier in Filippi. Je komt in de gevangenis en als je niet uitkijkt, dan word je omgebracht. Maar de Heere moet ons hart openen daarvoor. En heeft de Heere jouw hart al geopend voor het evangelie? En voor de opstandingskracht van Jezus Christus? Want we kunnen een hoop faken hoor. En net doen alsof. En het is heel makkelijk om een evangelische glimlach op je gezicht te hebben. Maar heeft de Heere je hart geopend? Want het gaat door de diepte heen. Dat was bij Paulus ook zo. Heere, had u nou niet een grote samenkomst kunnen geven? Nou zitten we hier in de gevangenis. Wat moeten we doen? We zijn ten einde raad. Zei Paulus dat? Nee, helemaal niet. Paulus die kende de weg van God. En die weet dat de weg van God altijd door de diepte heen gaat. En altijd dat we het kruis moeten opnemen. En dat we met het kruis dragende dat we Jezus moeten volgen. Dat is een andere boodschap dan halleluja en gloria die we vandaag horen. Ik wil niet recalcitrant zijn, maar ik ben het wel een beetje. Ik ben het geworden. En daar wil ik ook niet te veel aan toegeven. Maar ik wil zo graag oproepen tot nuchterheid en tot dat leven, dat volle leven van de Heere Jezus, dat alleen maar verkregen wordt daar waar we met Hem willen sterven en met Hem willen opstaan in een nieuw leven. Want wat Hij begonnen is in je leven, toen je voor het eerst het evangelie hoorde, dat zal Hij voortzetten tot de dag van Christus Jezus. Maar het is niet een opgaande lijn, dat is voor het vlees en voor de natuurlijke mensen een neergaande lijn. Dat is dagelijks met Hem sterven. Jezus zegt, als je mij wil volgen, dan moet je je kruis op je nemen. En dan moet je in mijn voetsporen treden. Dat is de boodschap van Jezus. Dat was de boodschap van Paulus. Dat was de praktijk in het leven van deze apostel. Als we hier zien dat hij naar Europa, naar ons werelddeel, dat heerlijke evangelie kon brengen. Een heerlijk evangelie. Maar hij zit zelf in de bak. En is hij dan hopeloos? Nee, helemaal niet. Want hij wist dat dat de weg van God was. En wat gaan ze dan doen, Paulus en Silas? Je kent het verhaal natuurlijk wel. Ze gaan zingen. Ze hadden geen beamer met opwekkingsliedjes natuurlijk, maar ze gaan wel zingen. Ze gaan in die heidense wereld en in die heidense gevangenis, waar de geesten en de machten der duisternis overal aanwezig waren, in die Grieks-heidense wereld, in dat Grieks-Romeinse Rijk, in dat deel van Europa, maar de duisternis heerste, daar gaan ze zingen in de nacht. Oh, dat vind ik geweldig. Ik heb dat onderstreept in mijn Bijbel. Want kijk, als zij gaan zingen, ik vind ze mooi dat ze niet gaan bidden. Ben ik dan tegen? Nee, helemaal niet. Natuurlijk ben ik niet tegen bidden. Alleen veel christenen zijn er wel tegen, want ze komen nooit naar de bidstond namelijk. Nee, in de hele goede gemeente komt 5% van de leden komt naar de bidstond. De rest komt gewoon niet. Ja, waarom niet? Ja, televisie kijken. Ja, maar naar de bidstond, nee, dat doen we niet. Bij ons ook hoor. Ik zeg 5%, maar als er 5% zou zijn, zou het geweldig zijn. Maar die zijn er meestal niet. Maar goed, laten we dan in plaats van te bidden, laten we dan maar gaan zingen. Misschien dat ze dan komen. Hè? Je weet maar nooit. Paulus en Silas die besloten om te gaan zingen. En ze zongen Gods lof in de nacht. Nou, dat vindt God ook goed. Want kijk, als je gaat bidden, dan ga je toch je verlanglijstje, je klachtenlijstje ga je voorleggen en zo. Ga maar zingen. En dan gaat de machtige rechterhand van God gaat zich bewegen. Oh, dat is prachtig om te lezen. Want dan komt er een aardbeving. En die hele gevangenis die schudt op zijn grondvesten. Kijk maar wat er staat, vers 26. Doch plotseling kwam er een zware aardbeving, zodat de grondvesten van de gevangenis schudden. En terstond gingen alle deuren open en de boeien van allen raakten los. Nou, je weet, dan wil die gevangenbewaarder wil een eind aan zijn leven maken. Want als al die gevangenen weg zijn, dan wordt hij straks ook een kopje kleiner gemaakt. Maar Paulus zegt, dat moet je niet doen. En we zijn hier allemaal nog en je moet niet de hand aan jezelf slaan, want we lopen niet weg. Nou, dat was een troost voor die man. En toen dacht hij, ja, wat moet ik nou doen? En dan ziet hij dat wonder dat gebeurde bij die gevangenen, bij Paulus en Silas. En dan liepen ze naar buiten, ze konden zo naar buiten lopen. Vind ik het prachtig, hè? Staat in vers 30. En hij leidde hen naar buiten en zeide, heren, dat is niet tot de heren hoor, mannen, heren, mijn heren, wat moet ik doen om behouden te worden? Nou, dat is toch wat? Dan krijg je zo'n vraag. Ging daar een prediking van Paulus aan vooraf? Helemaal niet. Helemaal niet. Hij had misschien wel gehoord over Paulus en over wat er met het meisje gebeurd was. En misschien was hij een beetje de talk of the town geworden, dat weet ik niet. Maar het evangelie had hij in ieder geval niet gehoord, deze man. En toch, wat gebeurt er dan? Dan wordt er in zijn hart door God een werk in gang gezet waardoor hij vraagt, hoe kan ik behouden worden? Nou, is dat nou mooi of niet? Dan ben je toch wel geroepen, hè? Dan ben je geroepen om een zendeling te zijn. Geroepen om een evangelist te zijn. We hoeven niet bekwaam te zijn om een zendeling te zijn. Hij roept ons omdat hij ons op het oog heeft. En niet omdat we bekwaam zijn. Maar hij die ons geroepen heeft, zal ons ook bekwamen. Hij bekwaamt ons omdat hij ons geroepen heeft. En dat is altijd een heel mooi iets natuurlijk, om dat te weten. Als God je geroepen heeft tot een taak, dan gaat hij je ook daarvoor toerusten. Dat wat je nodig hebt. En als je zegt, ik wil evangeliseren, dan moet je zorgen dat je iedereen het goede antwoord kunt geven. Als een ongelovige zegt, waarom ben jij nou christen? En daar snap ik helemaal niks van. Dan kun je roets kunnen een antwoord geven. Dan gaat hij plat. Is dat de bedoeling om mensen... Ja, nou, niet altijd. Maar soms wel. Want kijk, het ongeloof wil ons allerlei dingen op de mouw spelden. Dat het maar nonsens is als je christen bent. Dat het nonsens is dat je in God gelooft. Wie gelooft er nou in God? Ja, wie denkt moet geloven. Ja, maar wie doet dat dan vandaag en op wat voor grond? Nou, daar kun je een antwoord op geven. Dan moet je zorgen dat je het antwoord weet. Als je het antwoord niet weet, dan heb je je huiswerk niet goed gedaan. Want je moet het antwoord wel weten. En dan zal de Heere zelf door zijn geest in het hart van die ander een groot wonder doen. Zoals hij dat deed bij de gevangenbewaarder van Filippi. En dan vroeg hij, mijn heren, hoe kan ik behouden worden? Ik ben zo onder de indruk geweest van de toespraak destijds toen ik met prepensioen ging bij de EO. Toen had ik gevraagd of niemand een toespraak wilde houden. Ik had er 30 jaar gewerkt en als je weggaat dan ben je altijd de bovenste beste, weet je wel. Ik zeg, geef me nou maar een gouden handdruk, dan ben ik helemaal tevreden. Nou, die kreeg ik niet. Maar ik heb voorgesteld om maar één persoon te laten spreken. Dat was jullie buurman, die vlakbij. Namelijk professor Graafland, die in Gouda woonde. Van de Griffemeerde Bond. Weet u wat het is, de Griffemeerde Bond? Ja, hè? Nou, hij komt oorspronkelijk uit de Griffemeerde Gemeente. En ik heb altijd groot respect voor die man gehad. Als je ziet wat die schrijft over het werk van de Heilige Geest. Nou, daar kan geen Pinksterbroeder aan tippen, hoor. Zo diep en zo prachtig en zo rijk en zo vol en zo bijbels. Dat ik heb altijd gedacht, ik wil deze man, voor de televisie een keer gesprek mee maken. Maar ja, hij was uit de Griffemeerde Gemeente en dan ga je niet voor de televisiecamera zitten. En dus dat deed hij niet. Ik zei, nou, zei ik tegen hem, op een dag doet u het wel. Ik bel u 2 keer per jaar op en dan op een dag gaat u ja zeggen. Daar reken ik op. Dus nou ja, dan zet je me natuurlijk al een beetje voor het blok, hè. En ik meen dat het een jaar of 6 geduurd heeft en toen zei hij ja. En toen kwam ik 's morgens in de studio, toen zei hij, nou, ik heb wel een slechte nacht gehad, hoor. Ik heb bijna niet geslapen. Nou, ik zeg, dat zal de komende nacht beter gaan. Want na dit programma wordt u heel blij, en ik ook. En toen hebben we dat programma mogen maken. En dat was een geweldig programma. Een van mijn mooiste programma's. Van hart tot hart, met een professor in de theologie. En dan gaat het over de diepte van het werk van God en over de diepte van de Heilige Geest. Over de gaven en de schatten van de Heilige Geest en alle rijkdom die daarbij hoort. Toen heb ik hem gevraagd of hij zou willen spreken bij mijn afscheid. En dat heeft hij gedaan. En welke tekst had hij nou genomen? De tekst die hier staat in vers 31. Stel je vertrouwen op de Heer Jezus en je zult behouden worden. Gij en uw huis. Die tekst had hij genomen. Bij mijn afscheid. En toen zei hij, kijk, dat was eigenlijk jouw boodschap voor de televisie. Meer was het niet. Maar, zei hij, ook niet minder. En hij had een geweldige toespraak. Je kreeg er kippenvel van, kan ik je vertellen. En hij zegt, kijk, in mijn kringen is dat een te smal en een te dun evangelie. Stel je vertrouwen op de Heer Jezus en je zult behouden zijn. In mijn kringen moet daar veel meer aan te pas komen. Dan moet je dit gedaan hebben en dat gedaan hebben. En je moet door de belijdenisgeschriften gekropen zijn, millimeter voor millimeter. En nou ja, wat je allemaal niet doen moet om behouden te worden. Hij zegt, daar is geen einde aan. Maar het evangelie van Paulus was heel simpel. En dat was jouw evangelie ook. En daarom waardeer ik het zo, zei hij. En dat is, stel je vertrouwen weer in Jezus. En je zult behouden worden. En dit evangelie, hij zegt, ik heb het ook nog even bij Calvijn nagekeken. Dat is natuurlijk altijd goed als je dat doet, hè. We moeten altijd alles weer even bij Calvijn nakijken. Dat was de grootste theoloog na Paulus. En hij zegt, Calvijn zegt daarvan, over deze tekst, met die naam van Jezus komt het hele volle evangelie mee. Want dat zit allemaal in die naam. Stel je vertrouwen op de Heer Jezus en je zult behouden worden. Had je niet gedacht hè, dat Calvijn zo evangelisch was? Hè? Het lijkt van Pinksterbroeder. Maar dat is waar. Ik heb eens een keer een preek voorgelezen aan mijn vrouw. Ik zei, dan moet jij straks even zeggen, ik zal mee voorlezen, het is een hele mooie preek. En dan moet jij zeggen van wat voor soort christen dit is. En toen zei ze, nou dat is evangelisch. Maar het was Calvijn. Interessant hè. Dat komt omdat we de geschiedenis vaak niet kennen. We hebben karikaturen meegenomen en meegekregen vaak in ons hoofd. En daar doen we het dan mee. Maar dit eenvoudige evangelie van Paulus. Stel je vertrouwen op de Heer Jezus en je zult behouden worden. In die heidense wereld waar men Grieks dacht. Waar men heidens dacht. Maar men dacht in de goden en in de afgoden. Daar is het eenvoudige evangelie ons vertrouwen te stellen op de Heer Jezus. En je zult dan behouden worden. En dan worden ze daar gedoopt. Dat kun je verder lezen in Handelingen. En dan worden ze daar gedoopt. En dan gingen ze de Heere loven en prijzen. Met zijn hele huis werd hij gedoopt. Ze kwamen allemaal tot geloof. Staat erbij, hè, vers 34. Ze lieten zich dopen. En ze verheugden zich dat hij met zijn gehele huis tot het geloof in God gekomen was. En dat is wel belangrijk om te zeggen. Want ze geloofden altijd in Zeus. En in de goden, zeg maar. En in Artemis en in Apollo en zo. Het is wel leuk om te weten. Dus die Artemis, wat ik net zei, hè, in Handelingen 19 kun je die vinden. Artemis der Efeziërs. Dat die bij de Romeinen heette die Diana. En soms zijn er wel, misschien hier ook wel, dames die Diana heten. Dat is een prachtige naam, maar het is de godin van de jacht. En oorspronkelijk is het dus de Griekse godin Artemis. Dus als je je naam nog wil veranderen, kun je dat natuurlijk altijd doen. Ja, Paulus werd ook van Saulus Paulus. Ja. En Simon Petrus werd ook Petrus. Dus er is, is niks nieuws onder de zon wat dat betreft. Maar dan die Filippenzen, waar Paulus dan die brief later aan schrijft, die zegt, ik draag jullie op mijn hart. Want hij heeft het begin van die geschiedenis meegemaakt. Dwars door alle moeite heen. Het heeft de gevangenschap gekost. Hij werd gegeesteld daar ook nog in Filippi. En in 2 Korinthe 11 noemt hij allemaal op wat hij meegemaakt heeft. En daar hoorde dit ook bij, de geesteling en in de gevangenis geworpen. En ze wordt allemaal ter wille van het evangelie. Maar, zegt hij later, de erekrans ligt voor mij gereed. Daar zie ik naar uit. En dan schrijft hij in deze brief aan de Filippenzen dat de Heere, het werk dat hij begonnen is in jullie hart, zegt hij, zal hij voortzetten tot de dag van Christus Jezus. En dat is zo belangrijk, dat je dat ook je toe-eigent. Dat geldt ook voor ons. Dat God die in jou een goed werk begonnen is. Toen je werd geroepen uit de duisternis, toen je het evangelie hebt gehoord, op welke manier dan ook. Dat kan op allerlei manieren. Maar daar is een wonder gebeurd, dat de eeuwige God door zijn geest jouw hart heeft veranderd. Zodat het evangelie als een zaad in je hart viel en het ontkiemde en je grote liefde kreeg voor de God van de Bijbel, de God van Israël, de Vader van de Heer Jezus Christus en voor Jezus zelf als je verlosser en als je heiland. Want dat is natuurlijk wel het middelpunt. Ik ben keurig gereformeerd opgevoed, maar ik wist niet wie Jezus was. En dat zullen velen hier misschien ook wel zich herinneren. Jezus, ja, je kende hem van naam. Maar wat hij werkelijk was, en toen wij tot bekering kwamen in het eerste jaar van ons huwelijk. Ik wilde alles weten van Jezus. Ik heb de Bijbel doorgespit, ik heb de Bijbel opgegeten, want het ging om Jezus. En om alles wat hij heeft en wat hij is en wat hij gedaan heeft. En dat is hier bij de Filippenzen dan ook gebeurd. En zij dragen het evangelie hier op hun hart. En Paulus bidt voor ze. En die zegt, ja, bij alle moeite die er kan zijn, ook in de heidense wereld van vandaag. Want ook die Filippenzen, die leefden niet op een onbewoond eiland. En wij ook niet, in onze heidense wereld. Wij leven in die heidens-Griekse wereld. Vorige keer heb ik met u gesproken, of die keer daarvoor geloof ik, over het beeld van Daniël. Kun je het nog herinneren? En weet je nog hoe het humanisme, dat laat ons dat beeld zien. Het is een beeld van een mens. Die vier wereldrijken, waar uiteindelijk het humanisme, dat woord kennen ze in dit Bijbelse tijden nog niet, althans niet in die betekenis, maar het humanisme vandaag onder ons geweldig om zich heen grijpt. Het alles verwoestende, de geest van het humanisme. En wat is de geest van het humanisme? Dat zet de mens op de troon. Het typische voor de Griekse geest is de geest die de mens op de troon zet. De mens als middelpunt van alle dingen. De autonome mens. De mens die zichzelf tot wet en tot norm is. En dan moet je niet denken dat het evangelische of reformatorische of katholieke christenen voorbij gaat. Het humanisme is vandaag de alles verwoestende factor als het gaat over de christelijke kerk. En een man die daar vroeger al heel vroeg visie op kreeg in de 20e eeuw was Dr. Francis Schaeffer. Waar de EO destijds prachtige programma's over heeft gemaakt. Dr. Francis Schaeffer was een theoloog en een filosoof die al heel vroeg die Griekse geest onderkende als de geest van het humanisme. En ook in de reformatie is daar grote strijd door Calvijn gevoerd. Niet tegen de afvallige Roomse kerk, dat ook wel. Maar veel meer tegen de Griekse geest en tegen de geest van het humanisme. Die de mens op de troon zet en staat tegenover de geboden van God. En tegenover de God van de Bijbel. En het was zo belangrijk in die tijd, voor Christus al, dat die Griekse geest opkwam. Je weet dat kwam het 250 voor Christus, kwam het, dat Griekse rijk kwam op. Eerst door de vader van Alexander de Grote. Die heette Philippus trouwens. En die heeft die stad Philippi gesticht. De vader van Alexander de Grote. De grote aanvoerder van de Grieken. En voor Christus heeft, 200 voor Christus heeft Alexander de Grote heel de toenmalige wereld aan zich onderworpen. Deel van Babylon was Alexander de Grote ook. Want dat hoort ook nog bij Babel. Babel was niet verwoest. Babel was wel voorbij als wereldrijk. En daarna kwamen de Perzen, die waren ook voorbij als wereldrijk. En toen kwamen de Grieken. En toen heeft Alexander de Grote van Griekenland, die heeft nog een paleis gebouwd in Babel. Want Babel was nog steeds de stad met de hangende tuinen enzovoort. En nog steeds een geweldig cultureel centrum. En we moeten niet denken dat dat vandaag voorbij is. Dat is vandaag helemaal niet voorbij. De geest van Babel en de geest van Perzië en de geest van Griekenland en de geest van Rome is machtig onder ons aanwezig. Alleen als je geen geestelijke antennes hebt, dan zie je het niet. En dan denk je, ja, waar heeft hij het nou eigenlijk over? Nou, daar heb ik het over. En de geest van Griekenland is de geest van het humanisme. Dat vandaag oppermachtig is. Ook in de evangelische en de theologische wereld. De geest van het humanisme zet de mens in het middelpunt van alle dingen. De mens met zijn noden en met zijn behoeften. De mens met zijn verlangen om over de bol geaaid te worden. En dat noemen we vandaag bemoedigd worden. Moet je dan niet bemoedigen? Ja, natuurlijk moet je bemoedigen. Je moet altijd bemoedigen. Leg je toe op de bemoediging. Maar de alles eisende mens. Een mens, het vlees eist altijd alle eer op. Het vlees eist altijd op dat het geëerd, gezien, op een voetstuk geplaatst wordt enzovoort. Dat het over de bol geaaid wordt. En wat krijgen we dan in de gemeente? Dan krijgen we in de gemeente allerlei kwesties en allerlei ruzies. Ja, dat zal hier niet gebeuren, maar in vele plaatsen van het land merk ik dat het wel gebeurt. En dan zijn er allemaal van die koninkjes op hun troon, die het middelpunt van de wereld zijn, dat zo zien ze zichzelf, want ze hebben altijd gelijk. En dan gaat het kapot. Dan gaat het ook kapot in de gemeente van Christus. Het is een verwoestende geest. En als je het niet ziet, ja, dan zie je het niet. En dan kan die geest kan rustig zijn gang gaan. Die kruipt onder de kieren van de deuren door en door de ramen en zo. En die komt binnen in je hart en in je denken enzovoort. En daarom zegt Paulus dat je ook je denken moet onderwerpen aan de gehoorzaamheid aan Christus. Alles moeten wij onderwerpen aan de gehoorzaamheid van Christus. En dat kan alleen maar in je binnenkamer gebeuren. Daarom is het zo belangrijk, wat ik net zei in mijn boek, die binnenkamer. Dat is heel erg belangrijk. En daar moet je de tijd voor nemen. Ook om dat te lezen, tot je het laat doordringen. Je moet er de tijd voor nemen om het te pakken. Want anders dan kun je er niet bij. We krijgen zoveel signalen in deze wereld, met de televisie en met de computer en met de iPad en met de iPhone en met de iMac. Wat heb ik nog meer? De iPod. En dat zijn allemaal signalen die binnenkomen en we hebben geen tijd meer voor de dingen van God. We komen niet meer tot stilte. Daarom zijn er vandaag dertigers en veertigers ten over in Nederland en in Europa een groeiend aantal in heel de westerse wereld die een burn-out hebben. Ja, komt dat dan door te hard werken? Nee, dat komt helemaal niet door te hard werken, maar dat komt door die dingen. Ruim het op uit je leven. Zet je computer uit. En zet je iPad uit. En ook je iPhone. Je hebt niet de hele dag internet nodig daar waar je bent. En als je het nodig hebt, dan zet je het even aan. En dan denk je, het is toch wel makkelijk. Ik heb ook zo'n iPhone sinds een paar weken. Mijn kleinkinderen zeiden, opa, je moet een iPhone nemen. Ik had een HTC. Nou ja, dat ding had ik gekregen van de KPN. Die heb ik me in de sloot gegooid, want dat werkte niet. Ja, het werkte wel, zeiden ze, maar... Dat zeiden ze alleen maar. En de werkelijkheid was anders. Maar in ieder geval... ik heb nu ook zo'n iPhone. En je kunt de hele dag met zo'n ding kun je in de weer zijn. Ik heb hem nu thuis gelaten, want op zondagmorgen heb je hem helemaal niet nodig. Hè? De Sabbat houdt alles op. Het woord Sabbat betekent ophouden. Dan houdt alles op. Ook de computer laat alles uit. Zo'n zondagsviering, hè, dat is dan niet de Sabbat, dat weet ik ook wel. Maar zo'n 6 dagen in de week en dan de 7 dag rusten, dat betekent ook dat je je computer moet uitlaten. Je hebt het allemaal niet nodig. Je denkt dat je het nodig hebt, maar je hebt het niet nodig. En daarom zijn we zo druk en zo in ons hoofd en in ons hart en met alle dingen die in de wereld bezig zijn. Oh, dan moeten we dit nog en moeten we dat nog. We moeten helemaal niks. We leven 7 dagen per week leeft een christen in de Sabbat. Dat is iets geweldigs. We leven in de rust van de Heer Jezus en in zijn navolging. Heb je dat dan niet nodig als je dan... Nee, heb je niet nodig. 20 jaar geleden bestond het toch ook niet? En wat waren we gelukkige mensen toen? Tenminste, dat denken we nu. Was natuurlijk helemaal niet zo. Maar het is wel opmerkelijk dat er zoveel onrust in hoofden en harten ook van jonge mensen gekomen is. En die geest van het humanisme, die sleept ook de jongeren weg uit de kerk. De tieners, die zijn er niet meer. Ja, hier zijn er nog wel wat gelukkig. Daar zitten er een paar. Dat is meestal een vaste blokkie. Jongens, je moet je verdiepen in deze geest, hè, die een alles veroverende, verwoestende macht is onder ons. En dat meen ik echt. En ik zie het gebeuren. En als je erin verdiept, dan kun je de ander helpen om daaruit bevrijd te worden. En wat is de grote bevrijding? De grote bevrijding is de waarheid van het evangelie. De waarheid maakt vrij. En die twee dingen staan tegenover elkaar. En die twee dingen komen ook in de Filippenzenbrief zo geweldig aan de orde. En dan zegt Paulus, ik zie dat mijn tijd alweer om is. Ik bid dat jullie liefde nog steeds meer overvloedig mogen worden. In helder inzicht, zie je? Helder inzicht. En in alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden waarop het aankomt. En dan staat erbij, dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus Jezus. Vervuld met de vrucht van gerechtigheid. De dag van Christus Jezus, dat is de dag van zijn wederkomst. Zo wil hij de gemeente bouwen. Filippenzen, de gemeente van Filippi, is voor ons daarbij een prachtig voorbeeld. En de brieven die Paulus schrijft zijn zo indrukwekkend en zo mooi, maar ook die Filippenzenbrief. Die zijn een dagelijkse vernieuwing voor ons geestelijk leven. Hele praktische dingen. En dan eindigt hij in die brief met, mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus. Dat zijn niet de behoeften van het vlees, dat erkenning en gelijk nodig heeft, maar dat zijn de behoeften die te vinden zijn in de Heer Jezus Christus. En in hem is al onze vreugde. En uit hem komt dit liedje uit opwekking voort, ik vermag alle dingen. in hem die mij kracht geeft. En die Filippenzen nogmaals, nemen de tijd voor om in je vakantie deze brief woord voor woord te bestuderen. Niet oppervlakkig, niet te snel lezen, langzaam lezen. Heer, wat heb ik nu gelezen? Wat staat er nu eigenlijk in voor mij? Wat is de opdracht die u mij geeft in dit woord? Wat is de zegen die daarin ligt? Wat moet ik doen? Of wat moet ik nalaten? En dan wordt de Bijbel een lamp voor je voet en een licht op je pad. Laten we deze vakantie beginnen. Ik wens je een fijne vakantie. Of je nou thuis blijft of dat je op reis gaat. Als je thuis blijft, geef je minder geld uit. Dus wat dat betreft kun je beter thuis blijven. Maar als je op vakantie gaat, vergeet je Bijbel niet. In verschillende vertalingen, dat is nog beter. De herziende statenvertaling is ook prachtig om mee te nemen. En dan lees je de vertalingen naast elkaar. En dan wordt het je steeds verder duidelijk. Gods rijke zegen. Amen. Zullen we danken? Heren, we danken u dat we mogen leven bij uw woord. Mogen leven bij de rijkdom van het evangelie. Want uw woord is niet alleen maar een woord, maar het is het scheppende woord. Het is het herscheppende woord. Het is het woord dat als zaad der wedergeboorte moet vallen in ons hart, waardoor we een ander mens worden. Het is dat woord dat levend gemaakt wordt en krachtig door de Heilige Geest. Opdat we vrucht dragen in dit leven. Tot eer en glorie van uw naam. Zodat de gemeente gaat groeien en bloeien. Omdat wij er deel van uitmaken. En ieder van ons. Omdat we deel zijn van een groeiende gemeente. Die maar één ding heeft. Als verlangen. Namelijk vrucht te dragen voor de Heer Jezus Christus. Want dat is voor hem de grootste eer, de eer van zijn kruislijden, is dat wij vrucht dragen als geredde en behouden mensen. Halleluja. Amen.